Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Dames en heren in de rechtbank.
De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Boldewijn.
Mensen vinden het blijkbaar heel normaal geworden om te dreigen en te schelden. En als ze dan eenmaal in de verdachtenbank terechtkomen, ja, dan zie ik over het algemeen de watjes.
Een podcast van De Telegraaf.
Dit had echt heel, heel erg fout kunnen aflopen. Het is allemaal van een middeleeuwse simpelheid waar je echt niet goed van wordt.
Saskia, welkom.
Dankjewel.
Vorige aflevering hadden wij het over Peter R. de Vries, althans de moordzaak richting de uitvoerders. Daar is trouwens vandaag ook weer groot nieuws over gekomen. Het is woensdag vandaag. De zaak wordt misschien wel helemaal opnieuw gedaan.
Ja, het is niet helemaal zeker, maar in ieder geval heeft de rechtbank besloten om het onderzoek te heropenen, omdat zich een getuige heeft gemeld en daaruit informatie is gekomen die kennelijk toch zo noodzakelijk is om alsnog te bekijken. Dat de rechtbank heeft gezegd, ja, daaruit blijkt dat het onderzoek niet volledig is geweest en wij vinden toch dat ook de verdediging en de rechtbank daar even naar moeten kunnen kijken en daar een oordeel over moeten kunnen geven.
Ja, het is een jaar na de dood van onze grote collega en er zijn opvallend veel arrestaties. Wat dat betreft kunnen we gelukkig vaststellen dat de politie niet stil zit.
Nee, dat is duidelijk.
Er gebeurt het nodige. We gaan het hebben over complotdenkers. Je hebt aardig wat rechtszaken al gedaan tegen anti-corona demonstranten, althans heb je bijgewoond. Ja. Wat is jouw gedachte inmiddels over dit soort mensen?
Ja, je ziet dat er toch sprake is van een zekere massahysterie. Er wordt onzin verkocht. Dat wordt verpakt in een soort wetenschappelijk jasje. Het bestaat voor het overgrote deel uit desinformatie. En mensen die daar gevoelig voor zijn, die gaan daar blind in mee. En ja, dat krijgt een soort sneeuwbaleffect. Op een gegeven moment, dat zie je dus nu gewoon gebeuren, wordt aan alles en iedereen getwijfeld. Wetenschappers hebben ook maar een mening. Journalisten laten zich voor een karretje spannen. Er is een groot complot gaande tegen de samenleving. En vanuit die gedachte en die overtuiging doen mensen hele rare dingen. Dat blijkt maar weer. En ja, tijdens deze rechtszaak heb ik dat ook weer zien gebeuren. Dat twee verdachten een brandbom naar binnen hebben gegooid bij een journalist van website Sikkom in Groningen. En dat is godzijdank goed afgelopen, maar dat had heel anders kunnen aflopen. En ja, dat hebben ze gedaan, gedreven door desinformatie en door haat die ze daardoor hebben ontwikkeld in de richting van deze kritische journalist. En die moest dus even een lesje geleerd worden.
19 augustus 2021 was dat. De journalist waar jij het over had, is Willem Groeneveld. En de verdachten zijn Tjeerd P. en Jamie W. Wat hebben zij gedaan bij het huis van Willem Groeneveld?
Nou, zij hebben lege bierflesjes gevuld met terpentine. Hebben we vervolgens daar een stuk wc-papier in gepropt als lont. En vervolgens zijn ze op de fiets naar het huis van Willem Groeneveld gereden. Hebben een ruit ingetikt en hebben in ieder geval één van die flesjes aangestoken en naar binnen gegooid. Nou, moet je je voorstellen, je hebt daar een portaal waar twee voordeuren op uitkomen van Willem Groeneveld en van zijn buurman. Die Molotov cocktail die landde in een halletje waar ook een kapstok stond met allemaal jassen eraan, er stonden dozen, allerlei textiel dat dus ook heel makkelijk in de fik had kunnen vliegen. Het is niet gebeurd, vooral dankzij het feit dat de vriendin van Groeneveld wakker werd en tegen hem zei van ga alsjeblieft even kijken. Hij wilde het eerst zelfs niet gaan doen, omdat hij dacht dat het gewoon een beetje dronken cafégangers waren die buiten een beetje met flesjes liepen te smijten. Maar toen hij de trap afkwam, sloeg de rook hem tegemoet en ontdekte hij dus dat er wel degelijk een brandbaar projectiel bij hem naar binnen was gegooid. Nou, de schade is beperkt gebleven tot een stevige schroeiplek in de houten vloer. Een litteken noemde zijn vriendin het zelfs. Ze leggen er nu maar iedere keer een mat overheen om te voorkomen dat ze er steeds maar weer naar moeten kijken. Maar het is zodanig krap daar dat als daar een grotere brand was uitgebroken, hun enige vluchtweg en ook die van de buurman was geblokkeerd. Dus dit had echt heel, heel erg fout kunnen aflopen.
Ja, de verdachten zijn Tjeerd P. en Jamie W. Waarvan kennen ze elkaar? Wie zijn zij?
Ja, zij hebben elkaar dus eigenlijk leren kennen via coronademonstraties. Het zijn mannen die eigenlijk allebei een lastig leven achter de rug hebben. En dan druk ik me redelijk zacht uit, hoor. Tjeerd P. was iemand die van zichzelf zei: ik heb eigenlijk mijn leven lang het gevoel gehad dat ik niet werd gezien en niet werd gehoord. Opgegroeid in een pleeggezin. Er was zelfs nog een hint over misbruik in zijn jeugd, maar dat is niet helemaal duidelijk geworden. En toen kwam hij op een gegeven moment op zo'n anti-corona-maatregelen demonstratie. En voor het eerst in zijn leven, zei hij, voelde ik me gezien en voelde ik me gehoord. En dat hoor je dus wel vaker tijdens dit soort rechtszaken. Dat ja, het toch gaat om mensen die een moeilijke positie hebben in de maatschappij. Die niet helemaal mee kunnen komen. Die het gevoel hebben dat ze niet serieus worden genomen. En die sluiten zich dan aan bij zo'n groepering. Hebben het gevoel dat ze meetellen. Dat hun mening ertoe doet. En dat ze gehoord worden. En ja, dat gevoel gaat met ze aan de loop. Ze gaan dan ook heilig geloven in alles wat daar wordt gezegd. Dat wordt ook niet ter discussie gesteld. Het wordt ook niet onderzocht. Het is gewoon zo. Het wordt gewoon een waarheid voor ze.
En zij kennen elkaar van een demonstratie?
Van zo'n coronademonstratie, ja. En ja, wat die Jamie zei was: ik was daar eigenlijk alleen maar voor mijn plezier en als afleiding. Het was dus niet zo dat hij nou het gevoel had dat hij helemaal niet meedeed in de samenleving. Maar hij was gewoon op zoek naar ja, een beetje afleiding. Dat zei hij letterlijk. Een man met een behoorlijk drankprobleem, dat bleek ook weer die nacht. Want hij noemde zichzelf eigenlijk ten tijde van die aanslag pis en pislam. En beweerde dus ook dat hij zich er helemaal niks van kon herinneren. Maar dat hij erbij was, dat staat wel vast. Want hij deed geen enkele moeite om zijn gezicht te verbergen. En er hingen bewakingscamera's. Dus ja, we hebben hem allemaal kunnen zien in de rechtszaal.
Oké, hun rol is anti-coronabeleid, althans, ja. Richting de overheid. Maar die Willem Groeneveld kwam ook op coronademonstraties. Alleen, ja, die was degene die daar verslag van deed.
Precies, die was daar gewoon om verslag te doen van. Zoals journalisten doen, hè. Die gaan naar bijeenkomsten en die maken daar een verslag van. En ja, wat je dan toch ziet bij dit soort verdachten is dat als een journalist vervolgens niet opschrijft wat volgens hun de waarheid is, dan worden ze boos.
Ja.
En dat is eigenlijk een misverstand dat je continu langs ziet komen. Deze mensen hebben het gevoel dat hun de mond wordt gesnoerd. Zij willen gehoord worden. Zij willen hun waarheid kwijt. Maar als jij het niet met ze eens bent of je schrijft iets anders op dan die waarheid, ja, dan ben je opeens de kwade genius en dan loop je gevaar. Nou, Willem Groeneveld heeft al heel lang te maken met bedreigingen. Hij schrijft ook kritische verhalen over de vastgoedbranche. Ook uit die hoek zijn bedreigingen zijn kant op gekomen.
En altijd een beetje in die regio Groningen?
Ja. Ja, ja, en hij deed al niet eens meer zo heel veel coronademonstraties. Ik denk dat dat ook wel te maken had met de bedreigende sfeer die daar hing. Maar toevallig was hij nu wel weer bij een bijeenkomst, bij zo'n prikbus, waar ook weer een demonstratie plaatsvond.
En daar is hij opgevallen? Of althans, daar was er sprake van herkenning?
Nou, hij was sowieso al opgevallen bij die anti-corona-demonstranten. Zijn naam ging enorm de ronde. En ja, op een gegeven moment heeft een van de oppercomplotdenkers, Joost Knevel, heeft zijn naam genoemd. Heeft hem een NSB'er van het ergste soort genoemd. Erger nog dan in de oorlog. Een nazi. En die heeft dat vuurtje, die woede tegen deze journalist behoorlijk opgestookt. Ja, met als gevolg dat deze twee op het idee kwamen, weet je wat wij gaan doen? We gaan hem eens even een lesje leren.
En jij zegt net, de een was
pislam. Noemde hij zich.
Hij noemde zich. Dat betekent ontiegelijk dronken.
Ja.
Ze hebben moed ingedronken of ze zijn daar in het café, of in een café neem ik aan, of thuis. Waar zijn ze tot idee gekomen?
Volgens mij waren ze bij iemand thuis en hebben ze daar even stevig wat alcohol genuttigd. En weet je, we hoorden die Jamie wel zeggen dat hij zogenaamd pis en pislam was. Maar we hebben op bewakingsbeelden ook kunnen zien dat hij eigenlijk nog heel recht liep.
Ja.
Ik weet niet hoe jij eraan toe bent als je te diep in het glaasje hebt gekeken. Maar de meeste mensen lopen dan niet meer zo recht.
Nee.
En hij wekte totaal niet de indruk alsof hij onvast ter been was.
En ze hadden middelen verzameld om de brand te steken. Wat gebruikten ze?
Ze gebruikten terpentine om in de bierflesjes die ze net hadden leeggedronken te stoppen. En hebben een stuk toiletpapier daarin gestopt dat als lont moest fungeren. En toen ze eenmaal de trap op waren gelopen naar de voordeur van Willem Groeneveld, heeft Jamie die aangestoken en Tjeerd P. heeft hem naar binnen gegooid. Voor zover ik weet is er één naar binnen gegooid. Daar vatte de vloer dus vlam. De andere flesjes die zijn gewoon buiten blijven staan. Dus die zijn kennelijk niet aangestoken. Maar ja, het risico van dit soort dingen is natuurlijk hartstikke groot. In zo'n smal trapportaal. Je weet niet precies hoe de situatie binnen is. Dat wisten deze twee verdachten ook niet. Ze hebben toch dat risico genomen.
Jij moet nog heel even voor mijn beeld. Hebben zij een ruit ingeslagen van een deur?
Ja, ze hebben een ruit ingeslagen.
Misschien had je dat al gezegd, hoor. Maar even voor de zekerheid.
Ja, ze hebben een ruit vernield en daar hebben ze die fles doorheen gegooid. En dat was dat glasgerinkel dat Willem Groeneveld waarschijnlijk heeft gehoord. En wat hij aanvankelijk toeschreef aan gewoon cafégangers die met bierflesjes liepen te smijten. Maar dat bleek dus zijn eigen voorruit te zijn. Ja.
En die twee heren, die Tjeerd P. en die Jamie W., wat zeiden zij zelf over de context waarin ze besloten om dat te doen? Want ik las inderdaad in jouw artikel dat advocaat Janna en Kuipers had gezegd van ja, dit zijn gewoon twee losers.
Twee onnozele halzen noemen die ze. Ja.
Wat voor beeld kreeg jij van hun, hoe ze dat organiseerden?
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat de beschrijving onnozele halzen, daar kan ik me wel in vinden. Als ik ze zo hoorde, dacht ik inderdaad, ja, ze hebben het buskruid niet uitgevonden. Het blijken gewoon twee mannen te zijn die onvoorstelbaar makkelijk beïnvloedbaar waren, maar dat zijn meer mensen. En niet iedereen gaat over tot dit soort daden. Deze twee dus wel, en daar zal de drank ongetwijfeld een rol in hebben gespeeld, want ja, dan vallen de grenzen weg. Door hun verdediging werd wat er is gebeurd een beetje gebagatelliseerd. Jan-Hein Kuipers zei van ja, die vlam die daar gebrand heeft was niet groter dan het vlammetje onder mijn fondue-stel. Dus die probeerden het toch wat kleiner te maken dan het was. Maar dat komt voor een deel omdat die fles terechtkwam op een plek waar die verder niet zo heel veel schade meer kon doen. 1 meter verderop en hij had misschien onder een kapstok gelegen. Ja, als dan een paar jassen in de hens vliegen of het vuur breidt zich uit, dan heb je een hele andere situatie.
Ja, de doos met tassen, plastic tassen, stond 10 centimeter ongeveer van het flesje vandaan. Dus ja, dat is een klein wereldje van verschil. Maar dat in de uitkomst een enorme wereld van verschil kunnen zijn.
En wat was dan de tenlastelegging? Poging tot?
Poging moord, ja. En aanvankelijk leek het er even op dat de officier van justitie vond dat dat niet echt bewezen kon worden. Hè? Die voorbedachte raden dat je dus van tevoren een plan hebt gemaakt. En dat je echt tot doel had om iemand om het leven te brengen. Maar uiteindelijk kwam hij tot de conclusie van ja, het was het toch wel. Als je ziet welke voorbereidingen ze hebben getroffen, hoe ze elkaar hebben lopen opjuinen, hoe ze op een gegeven moment gewoon rustig een aantal flesjes hebben gevuld met terpentine, lontje erin gestopt, er naartoe gegaan. Ze zijn op een gegeven moment naar die voordeur gelopen. Dat zie je allemaal, hè, op beelden van bewakingscamera's. Ja. Je ziet op een gegeven moment die Tjeerd P. naar de deur lopen. Dan verschijnt hij gewoon nog volledig in beeld. Hij loopt weer terug naar de fiets waarmee ze gekomen zijn. En dan gaat hij weer terug en heeft hij inmiddels een bivakmuts op en een zonnebril op. Dus hij had ook een soort vermomming meegenomen. Niet dat dat nog veel zin had, want hij was natuurlijk al veel eerder gewoon in beeld gekomen. Ja, Jamie deed helemaal geen moeite om zijn gezicht te verstoppen. En je ziet ze op een gegeven moment gewoon in beeld bovenaan die trap. Daar wordt een aansteker aangestoken, bij die lont gehouden. En als die vlam valt, dan wordt hij naar binnen gegooid.
Ja,
ja.
Twee onnozele halzen, maar het staat wel op dit moment symbool voor wat groter. Als we heel even uit de rechtszaak stappen, we zien meer bedreigingen van journalisten. De NVA die komt ook echt best met alarmerende verhalen. We hebben die fotograaf in Lunteren met die boer met een soort van tractorachtige
voertuig. Die werd met een shovel of zo in de greppel gegooid op de kop. Hè? Dat had ook heel verkeerd kunnen aflopen.
Ja.
Centrale 112,
dus
de politie, brandweer of ambulance.
Politie Lunteren!
Politie Lunteren, snel met spoed! Hij is kapot, hij doet het gewoon!
Lunteren! Snel!
We hebben die beelden in Urk, Krimp aan de IJssel, tijdens de coronapandemie, die kerkdiensten die doorgingen. En dat er dan toch een soort sfeertje van agressiviteit richting journalisten ontstond.
Jullie willen Urk een negatief daglicht brengen, wegwezen.
Nee, dat is toch onzin, meneer. Het is toch raar dat u de cameraman aanvalt. Het is toch normaal dat iedereen zich aan de maat heeft? Ik doe mijn telefoon niet weg. Hé, hey, meneer! Hou op! Hou op! Hey!
Het was er altijd al, maar het is tijdens die coronapandemie veel duidelijker geworden. Ik heb hier ook op de parkeerplaats gestaan met een paar antifaxers. Dat was een iets andere context, dat zeg ik er echt nadrukkelijk bij. Maar ze kwamen wel verhaal halen, hier zo bij de Telegraaf bij mij. Dat ik dacht van, hè, was dit nou 6, 7, 8 jaar geleden ook zo?
Het gebeurde heel incidenteel wel eens, maar nu is het eigenlijk aan de orde van de dag. En je hebt ook de beslissing gehad van de NOS om de stickers van de auto's te halen. En dat zei Willem Groeneveld ook tijdens de zaak. Hij zei van ja, Deze zaak is veel groter dan het leed dat mij en mijn vriendin is aangegaan. Het staat gewoon voor een gevaarlijke ontwikkeling in de maatschappij. En hij zei ook, ik merk gewoon aan mezelf en ook aan collega's dat we meer nadenken en terughoudender zijn met de dingen die we opschrijven en die we verkondigen. Het betekent dus gewoon dat mijn journalistieke vrijheid me voor een deel is afgenomen. En dat door dezelfde krachten die schreeuwen dat ze recht hebben op vrijheid van meningsuiting. En die ook zeggen dat de pers niet vrij is. He, dat zijn degenen die je dus eigenlijk muilkorven. Daar komt het op neer. En ja, hij zegt dus inderdaad van het heeft voor een enorme schok gezorgd op meerdere redacties. Collega's die maatregelen hebben getroffen om hun veiligheid te waarborgen. En zei hij, het hakt erin bij de waakhond van de democratie. Want ja, je moet gewoon in staat zijn om je werk te doen en kritiek te kunnen leveren. En als mensen het er niet mee eens zijn, mogen ze dat ook zeggen. Maar wel op een fatsoenlijke manier. En je gaat niet met brandbommen lopen smijten.
Waarin merk jij het? Je bent rechtbankverslaggever, waardoor je eigenlijk altijd wel in een soort van omgeving zit die redelijk controleerbaar is.
Ja.
Maar als je nou bijvoorbeeld zo'n rechtszaak bijwoont, zijn er dan ook sympathisanten van dat soort figuren?
Ja, die zijn er. En dat kan bij sommige zaken kunnen die intimiderend overkomen. Maar net wat je zegt, je bent in een redelijk gecontroleerde omgeving. Er is altijd veel bewaking op de been. Dus daar heb je in de rechtbank iets minder last van, hoor. Er zijn uitwassen. Maar dat valt mee. Waar je het wel merkt is op Twitter. Ik doe natuurlijk rechtstreeks verslag van rechtszaken via Twitter. Ja, en als je ziet wat je daar over je heen krijgt. En dan ook mensen die meningen en feiten door elkaar aan het husselen zijn. Ja. Hè? Dus ik doe verslag van een zaak en ik citeer iemand. Er staan keurig aanhalingstekens omheen en zo. Nou, leestekens, daar hebben veel mensen ook al geen kaas meer van gegeten. Die denken dat zo'n citaat mijn opvatting is. Dus ja, dan krijg ik weer onderuit de zak. En dan krijg ik enorme scheldkanonades over me heen. Je krijgt dreigementen over je heen. Mensen hebben enorm korte lontjes gekregen. En iedere keer als ze zich, hè, als ik ze bijvoorbeeld aanspreek op hun toon, zeggen ze, ja, ik heb vrijheid van meningsuiting. Ja, die heb ik ook. Maar die ontneem je mij door je zo op te stellen.
Ja, het is een soort paradox is dat, hè?
Ja, heel erg. En dat zien ze zelf niet. Nee. Dus ja, het woord onnozele halsen van Jan-Hein Kuipers, de advocaat. Ik moet eerlijk zeggen dat ik meerdere malen tijdens die zitting wel zo'n gevoel had van ja, het is wel de juiste omschrijving. Alleen je kunt niet iedereen onder die noemer scharen. Er zijn heel veel verdachten die donders goed weten wat ze doen. Of heel veel complotdenkers die donders goed weten wat ze doen. En die willens en wetens dit soort bewegingen aanjagen en mensen echt opruien om dingen te gaan doen.
Ja, want je ziet ook mensen uit het anti-corona-beleid kamp nu ook weer opduiken bij die boeren.
Ja.
Dus de rode draad is dat ze een soort van anti-gevoel hebben. Als het maar anti-overheid, anti-establishment is. Ja, ja. En dat heel erg graag doorvoeren. Het moet toch ook bijna een soort roeping zijn.
Ja, nou ja, kennelijk hebben ze niks beters te doen, denk ik dan. Maar ja, tegelijkertijd is het ook gevaarlijk natuurlijk. Hè? Want die demonstraties van die boeren die lijken nu gekaapt te worden door die beroepsactievoerders. En vroeger was het ook wel zo, hoor, dat je, ik loop al lang genoeg mee om te weten, dat je bij iedere demonstratie altijd dezelfde mensen vooraan zag lopen, scanderend en wel met spandoeken. Maar tegenwoordig gaat het verder dan scanderen en spandoeken. Dus dat maakt het allemaal gevaarlijker en intimiderender. En het betekent ook gewoon dat je werk bijna niet meer kunt doen. Niet meer op een fatsoenlijke manier. Mensen vinden het blijkbaar heel normaal geworden om te dreigen en te schelden. En als ze dan eenmaal in de verdachtenbank terechtkomen, ja, dan zie ik over het algemeen de watjes, zal ik maar zeggen. Dan weten ze of van de prins geen kwaad. Hè, deze Jamie die beweerde, ik was pis en pis lam. Ja, alsof dat een excuus is. Hè. Je drinkt zelf. Je brengt jezelf in die situatie dat je niet meer weet wat je doet.
En het is dat wil ik nog een keer benadrukken. Het is echt poging tot.
Ja.
Met een ander scenario had Willem Groeneveld en zijn vriendin, die
dat
hadden
dood
dit met
zijn.
Ja, en ik heb het idee dat zij soms het idee hebben, ook mensen op Twitter, dat het een soort spel is.
Ja.
Waarbij mensenlevens misschien op dat moment niet echt lijken, maar die zijn wel degelijk echt.
Ja. Ja, soms denk je dat wel eens, hè? Dat mensen bijna het idee hebben van we zitten te gamen en het is allemaal niet echt. Maar dit was heel echt en dit had gewoon heel fout kunnen gaan. En het zal heus niet zo zijn dat ze hebben gedacht van we gaan deze twee vermoorden. Maar het had wel het effect kunnen zijn dat deze twee het leven zouden hebben gelaten bij deze aanslag. Het was in ieder geval niet dankzij deze twee verdachten dat het goed is afgelopen.
Willem Groeneveld was aanwezig en had ondanks alles toch te doen met het duo.
Ze zijn behoorlijk gek gemaakt door bekende complotdenkers, gelegitimeerd door politici die journalisten wegzetten. Daarmee zijn ze ook eigenlijk wel slachtoffer van hun eigen onvermogen dat te doorprikken. Ze hebben ons leven op de kop gezet en bijna weggegooid, maar ook hun eigen leven hebben ze weggegooid.
Ja, mooi hè, dat hij ook... Hij zei op een gegeven moment ook tijdens de zaak van, er zitten vandaag alleen maar verliezers in de rechtbank. En ja, die jongens hebben inderdaad ons leven op de kop gezet, maar ook het hunne.
Ja, en hij zegt nog wel iets interessants, om weer heel even uit de rechtszaak te stappen. Hij zegt bepaalde politici. Ja. Laten we even naar Donald Trump grijpen met fake news.
Ja.
Er is ook vanuit de bestuurlijke kant, hè, dat geldt lang niet voor allemaal, is er veel meer legitimatie van alles wat de media doet is nep. Omdat die media natuurlijk voor hen een soort pain in the ass is.
Ja.
Maar ook dat is ondertussen een soort versterkende factor voor dat soort types.
Ja, ja, daar lijkt het op. Op de een of andere manier snappen ze niet helemaal meer wat de functie nou precies is van de journalistiek. En ja, dat journalisten af en toe dingen schrijven die je niet leuk vinden, dat kan. Net zo goed als journalisten het misschien niet altijd leuk vinden wat mensen zeggen. Maar dat neemt niet weg dat dat wel moet kunnen. Binnen bepaalde grenzen, hè? Want dat is een misverstand dat ik heel vaak tegenkom. Dat mensen het idee hebben dat onbeperkt dreigen, schelden, intimideren, allemaal valt onder die vrijheid van meningsuiting. Nou, dat is dus niet zo.
Nee.
Dat is gewoon strafbaar gedrag. Je ziet het vandaag ook weer gebeuren. Hè? Om eventjes de actualiteit erbij te halen over de schietpartij van de politie op een boer. We weten dus niet wat daaraan vooraf is gegaan en we weten niet exact wat er is gebeurd. En toch zie je bepaalde politici al meteen opvattingen verspreiden via Twitter. Die agenten moeten worden opgesloten, ontslagen, er moet van alles en nog wat gebeuren. Terwijl niemand nog exact weet wat zich daar heeft afgespeeld. Daar loopt onderzoek naar. Nou, vroeger was het toch een goed gebruik, hè, dat je als politicus zei van, nou ja, zolang dat onderzoek er niet is, de resultaten niet bekend zijn, ga ik daar even niks over zeggen. En nu heb je dus een slag politici die onmiddellijk vanuit die onderbuik reageren. Maar daardoor dus ook dat vuurtje opstoken.
Ja.
En dat is gewoon zo gevaarlijk.
Het komt ook omdat er tegenwoordig steeds overal beelden van zijn. Hè? Waar wij vroeger, soms is het ook heel prettig voor de opsporing.
Absoluut.
Dat overal beelden van zijn.
Ja.
Maar tegenwoordig is die beelden zijn al. Dus we moeten er binnen 24 uur wat van vinden.
Ja, aan de andere kant. Je moet je ook altijd afvragen of je het complete beeld krijgt. Hè? Ondanks de beelden die er zijn. Want je ziet een momentopname. Maar je weet dus niet precies wat eraan vooraf gegaan is.
Nee.
En dat kan wel heel cruciaal geweest zijn in wat hier gebeurd is. Nou ja, dat weten we dus niet. En ik krijg er af en toe buikpijn van om te zien hoe ongelooflijk snel mensen al klaarstaan met een oordeel. Ik zie het ook gebeuren bij rechtszaken waar mensen meteen op Twitter beginnen te roepen, doodstraf herinvoeren, geen geld uitgeven aan rechtszaken tegen dit soort types, zet ze op water en brood. Het is allemaal van een middeleeuwse simpelheid waar je echt niet goed van wordt.
Over middeleeuws gesproken, althans, ik moet hier voorzichtig mee zijn, ze hebben zich bekeerd tot onze lieve Heer.
Ja, nou, het schijnt dat ze dat al hadden.
Ja.
Dat zei bijvoorbeeld die Jamie Way, die beweerde dat het geloof enorm belangrijk voor hem was. Dat was zijn leidraad, zei hij. En ja, volgens zijn geloof zijn vaccinaties verboden. En de avondklok, nou ja, daar had hij zich dan maar bij neer te leggen, want de avondklok schijnt in de Bijbel te staan. Ik ben hem nooit tegengekomen, maar het zou kunnen. Maar ze hebben zich dus beide in de gevangenis overgegeven aan bijbelstudie. En nou, kennelijk heeft een dominee in de gevangenis, in ieder geval op Tjeerd P., ook wel een goede invloed gehad. Dus ja, Tjeerd P. heeft ook gewoon onomwonden uitgesproken dat hij afstand neemt van alles waar hij eerder in geloofde. En dat hij zijn leven weer op de rails wil krijgen. En dat wil Jamie W. ook. Of dat nou helemaal volgens het geloof zal gaan, weet ik niet. Maar in ieder geval zegt hij dat hij de drank heeft afgezworen. En dat lijkt me in ieder geval een goede ontwikkeling.
Ja, tegelijkertijd eist het Openbaar Ministerie 5 jaar en TBS.
Ja.
Dat betekent dat er toch een klein beetje twijfel is over de geestestoestand van beide heren.
Van beide heren werd door de deskundigen gezegd dat zij verminderd toerekeningsvatbaar zijn. Dat heeft ook te maken met een verstandelijke beperking. Een verstandelijke beperking kan mensen ook beïnvloedbaarder maken voor allerlei verkeerde invloeden. Maar dat heeft meegewogen bij de eis, anders zou die hoger zijn uitgepakt. Er is ook geen TBS met dwangverpleging geëist, maar het lichtere TBS met voorwaarden. Dat betekent dat er in eerste instantie wel een behandeling in een gesloten setting in een forensische kliniek plaatsvindt. Maar dat die op een gegeven moment, als dat aanslaat en dat gaat goed, ambulant en dan buiten de poorten van een kliniek kan worden voortgezet.
Na de straf, als de straf wordt toegekend.
Ja, precies, ja.
Oké, Saskia, we zijn er helemaal doorheen. Uitspraak is 18 juli.
Ja.
Dan weten wij hoe het afloopt met het duo Tjeerd P. en Jamie W. Saskia, bedankt.
Graag gedaan.
Afhankelijk van het platform waarop u deze podcast luistert, laat u een recensie achter. Dan kunnen wij er altijd lering uit trekken. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Dank voor het luisteren. Ja.